Goedendag en hartelijk welkom. Wat fijn dat je luistert naar GGD Talks. Mijn naam is Leila Panjabrats en in deze reeks podcasts van GGD Haaglanden gaan we in gesprek met professionals en bespreken we onderwerpen die over ons dagelijks leven gaan. Onze gezondheid, ons grootste goed. Er is een hoop van invloed vanuit onze leefomgeving op onze gezondheid. En wat kunnen wij doen om onszelf zo goed als mogelijk te beschermen? Bij GGD Haaglanden kun je terecht voor informatie over allerlei onderwerpen. Hitte, schadelijke planten en dieren, gifstoffen, luchtvervuiling en ga zo maar door. Omdat dit zo'n breed onderwerp is, pikken wij er twee onderwerpen uit. Houtrook en schimmel in huis. De deskundige die hier alles over weet, dat is Eva Bording van GGD Haaglanden. Hey Eva.
Hi.
Jij hebt een hele mooie titel. Eva is AIOS-MMK. Yes. En toen dacht ik, oké, dat is gewoon, je bent een arts in opleiding tot specialist medische milieukunde.
Ja, dat klopt.
Ik heb nog nooit van medische milieukunde gehoord. Toen jij dit ging doen, wist jij er iets van?
Nou, toen ik het ging doen, toen wist ik er ondertussen iets van. Maar tijdens mijn geneeskundeopleiding heb ik er inderdaad ook nog heel weinig eigenlijk over gehoord. Bijna niks. Ik dacht dat ik in het ziekenhuis wilde gaan werken. En ik heb daar ook als ANIOS, dus niet in opleiding, gewerkt. Dat bleek toch niet helemaal te zijn. Het was toen coronatijd. Dus toen ben ik bij een GGD gaan werken en kwam ik eigenlijk in aanraking met de sociale geneeskunde. Dus dat was voor het eerst dat ik echt een vak buiten het ziekenhuis heb overwogen.
En jij werkt op de afdeling leefomgeving. Kun je ons vertellen wat jullie doel is?
Ja, bij de afdeling leefomgeving. Ik zeg dat wij kijken naar de invloeden van milieu op gezondheid. Dus dat is super breed van inderdaad hitte of schadelijke stoffen, bodemverontreinigingen, maar ook schimmel in huis of lode leidingen. Ja, we kijken eigenlijk naar alles van het binnen- en buitenmilieu wat invloed heeft op gezondheid.
En je bent helemaal gefascineerd geraakt door deze wereld. Hoe is dat gekomen?
Ik kwam dus bij een GGD te werken in coronatijd. En dan is de GGD een hele andere organisatie dan als je normaal bij een GGD kon te werken. Ik werd stafarts testen, dus ik had veel te maken met ook politieke invloeden. Dus we moesten klaarstaan om heel veel testen te kunnen doen. Maar op dat moment werden er weinig testen gedaan. En ik merkte dat ik het heel erg interessant vond om in dat speelveld eigenlijk te zitten van en politiek en bestuurlijk, maar ook het medische onderdeel. En daarna ben ik gaan kijken van waar vind ik dat nog meer terug. En eigenlijk is dat bij de medische milieukunde, naar mijn idee, het grootste onderdeel. Ja, speelt eigenlijk tussen die en het politieke en het bestuurlijke, maar ook het medisch inhoudelijke. En dat maakt het voor mij zo interessant. En het is super breed.
Wat mooi, dus jij kan alle facetten van jezelf kwijt. En soms moet je zoiets bedenken en overpeinzen. En dat gebeurt wel eens ook gewoon bij een houtvuurtje voor mensen. Hè? Dat soort ervaringen. Wij gingen gewoon even de straat en we dachten, ja, wat voor gevoel roept zo'n houtvuurtje bij mensen op?
Nou, dan denk ik aan buiten. En dan denk ik aan met z'n allen gezellig rond een kampvuur zitten. Maar ook de rook in je ogen en proberen de rook te vermijden. En de dag daarna nog de geur in je haar.
Een pyromaanachtig gevoel, maar dat mag natuurlijk niet. Maar verder warmte, gezelligheid.
Warmte en gezelligheid, dat vooral.
Warmte, gezelligheid, pyromaan, alles komt voorbij. Maar ook rook in je ogen vermijden. Een vuurtje stoken is gezellig, maar houtrook zorgt voor schadelijke stoffen in de lucht. En zo gaan wij daar verder natuurlijk over praten met Eva. Maar weet jij wat voor gezondheidsklachten je allemaal kunt krijgen van houtrook?
Nou, ik denk hoesten, wat prikkende ogen.
Ik weet niet precies wat de gezondheidsklachten zijn, maar ik geloof zeker dat ze er zijn, ja.
Ja, je gaat ervan hoesten. Het is niet goed voor je longen. Voor de luchtvervuiling zou het ook niet goed zijn, voor de fijnstof. Maar je moet natuurlijk wel goed gedroogd hout stoken.
Ja, goed gedroogd hout. En ik zie jou meteen knikken, Eva. Dus daar is al iets goeds gezegd, geloof ik.
Ja, er is zeker iets goeds gezegd. Ik denk dat het heel herkenbaar is, de antwoorden die je hoort. Ik heb zelf ook eigenlijk een heel fijn gevoel bij een houtvuurtje. Terwijl eigenlijk ondertussen weet je dat er toch wel een mengsel aan schadelijke stoffen in vrijkomt. Maar het maakt ook zeker uit op wat voor manier je stookt. Dus droog hout is zeker van belang als je dan toch gaat stoken.
En het is natuurlijk super hyper nostalgisch. Want we doen het sinds we bestaan zo'n beetje. Tenminste, sinds we vuur hebben uitgevonden. Dus het is ook een manier om gezellig bij elkaar te komen. Ook in het vuur te kijken. En overpeinzingen te hebben over het leven. Maar toch zeggen we, Het heeft veel gevolgen. Neem ons mee in wat zijn dan toch die schadelijke dingen waar we mee te maken kunnen krijgen.
Ja, toen ik ook deze podcast aan het voorbereiden was, moest ik daar ook aan denken. Van ja, vroeger, echt een hele tijd geleden, was vuur natuurlijk ontzettend belangrijk om je huis of de plek waar je bent warm te houden en om in leven te blijven.
Eten te maken.
Ondertussen zijn er natuurlijk ontzettend veel technologieën, nieuwe ontwikkelingen, waardoor het niet meer nodig is. Dus nu gebruiken we het eigenlijk alleen nog als gezellig haardvuur. Nou, in sommige woningen is het wel zo dat mensen er nog echt hun woning mee verwarmen. Maar eigenlijk is dat dus niet meer nodig. En waarom wij dat dus zo belangrijk vinden, zijn de gezondheidseffecten die je ervan kan krijgen. Op het moment dat jij stookt of je buurman die aan het stoken is, kan je direct klachten krijgen. Dat zie je vooral bij mensen die al gevoelige luchtwegen hebben. Dus bijvoorbeeld mensen met astma of COPD. Die kunnen er kortademig van worden. Die kunnen er een astma-aanval van krijgen en daardoor meer medicatie voor moeten gebruiken. Maar daarnaast geeft het ook heel veel fijnstof en andere schadelijke deeltjes die in de lucht komen. Wat ook op lange termijn voor problemen eigenlijk kan zorgen. Dus dat kan leiden tot het ontwikkelen van astma, COPD, hart- en vaatziekten en longkanker.
En maakt het uit op welke leeftijd jij daarmee te maken krijgt? Heeft een kind meer risico of iemand die meer aanleg heeft?
Ja, er zijn zeker mensen die meer aanleg hebben. Dus bijvoorbeeld mensen die al astma hebben, die hebben gevoeligere luchtwegen. Wat je merkt bij kinderen, die hebben kleinere longen en een hogere ademfrequentie. En daardoor nemen zij meer lucht binnen en daar ook meer fijnstof. En dat wordt verdeeld over kleinere longen. Dus die hebben daar een groter effect van en kunnen daar dus ook astma van ontwikkelen.
En dat is ook iets wat gewoon in je longen blijft plakken. Kun je het zo zien of is dat iets wat je ook weer uitademt?
Je kan het zeker weer uitademen. Wat er gebeurt is dat die kleine deeltjes, dus die fijnstofdeeltjes zijn super klein. Die kan je niet zien met het oog. Die komen tot diep in je longen en die kunnen zelfs tot in de bloedbaan komen. Dus op de plek waar in je longen de luchtcirculatie eigenlijk plaatsvindt. Dus waar zuurstof met CO2 wordt uitgewisseld. Daar zijn kleine bloedvaatjes en daar kunnen dus ook dat fijnstof kan dus ook de bloedbaan inkomen.
En dan dus verspreid worden door je hele lijf. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet gezond, want dat kan op lange termijn ook weer schadelijke gevolgen hebben voor organen, lijkt me. Ja. Toch? Want ik zit nu dat treintje van het bloed te kijken, hoe het door het lichaam reist.
Ja. Ja, dus het kan een ontstekingsreactie veroorzaken. Dat zien we het eerst dan in de longen. Maar doordat het dus in de bloedbaan kan komen, kan het ook op andere plekken terechtkomen. En daardoor ook dat verhoogde risico op hart- en vaatziekten.
Dus dat is ook ongelooflijk essentieel, want daar denk je helemaal niet direct aan.
Ik denk dat niemand daaraan denkt op het moment dat je bij een gezellig houtvuur zit. Dan merk je inderdaad misschien die prikkende ogen. Dat is een direct effect of dat je moet hoesten. Maar dat daar ook lange termijn effecten van zijn. Ik denk dat je daar niet bewust van bent.
En is dat na één keer om zo'n vuurtje met elkaar zitten? Of is dat iets omdat je het heel leuk vindt en heel regelmatig doet in het weekend? Met je groep vrienden bijvoorbeeld of familie?
Die directe effecten die zie je natuurlijk bij de keer dat je aan het stoken bent. Die lange termijn effecten zie je meer doordat de luchtkwaliteit slechter wordt. Dus dat is direct in je omgeving is die concentratie van fijnstof dan bijvoorbeeld het allerhoogst. Maar dat verspreidt ook over de rest van de buurt en misschien zelfs wel verder.
Dus lucht reist natuurlijk. Ja. Dus dan gaat, en als dat veelvuldig wordt gebruikt, wordt continu datzelfde effect veroorzaakt. En dat blijft dus dan zichzelf cultiveren.
Ja, en dat is dan een combinatie van de houtstook, maar ook andere stoffen die in de lucht komen door, zeg het maar, de industrie of door auto's.
Dus daardoor kunnen we daar alleen maar aan bijdragen en versterken als wij dus ook nog voor de hobby of plezier, of soms in de tuin. Ja. Mag je in de tuin iets verbranden? Onkruid, weet ik veel, takjes hebben afgekomen. Mag dat zomaar?
Of je echt al je tuinafval mag verbranden, dat weet ik niet. Maar je mag vooralsnog hout stoken in de tuin. Volgens mij is het in de gemeente Utrecht is er een stookverbod in de tuin. Daar mag je dus als gemeente mag je daar je beleid op aanpassen voor wat jij belangrijk vindt. Volgens mij is het in Amersfoort zo dat daar is de stookwijzer. Op het moment dat die rood of oranje is, mag je daar niet stoken. Maar dan kan je dus als gemeente kan je daar regels op maken.
Nou, hoe we in Haagland ermee omgaan, komen we zeker zo. Dus klein cliffhanger. Maar je hoorde ook mensen net ook vertellen van prikkende ogen. Wat voor effect heeft dat voor ogen, voor de huid?
Voor de huid weet ik het niet zozeer of dat echt effect geeft. Ik denk die ogen, dat zijn je slijmvliezen. Daar kan je inderdaad direct prikkeling van ervaren. Ik denk de meeste klachten komen vanuit de luchtwegen.
Dus toch vanuit de luchtwegen. Ja. En heeft iedereen net zoveel risico?
Nou, die lange termijn effecten, ja, dat geldt voor iedereen. Al is het wel zo dat het voor bijvoorbeeld kinderen dus een groter effect kan hebben. Omdat ze dus die kleinere longen hebben en meer sneller ademen. En daarnaast zijn dus mensen die astma hebben of COPD, die hebben gevoeliger longen. En die kunnen daar eerder op reageren op het moment dat ze dus houtrook inademen.
Ik bel jou op bij de GGD. En ik zeg: Eva, ja, mijn buurman en buurvrouw die stoken regelmatig zo'n houtvuur in de tuin. Ik woon in een portiekwoning en dat komt regelmatig mijn huis in. En ik heb daar last van.
Ja.
Wat zeg jij dan tegen mij?
Nou, wat we dan vaak adviseren is om eerst allereerst te vragen: heb je al een gesprek gehad met je buren? Is er een mogelijkheid om het te hebben over het houtstoken? Zijn ze ervan bewust dat je er klachten van hebt? En dat er ook momenten zijn waarop het minder verstandig is om hout te stoken. Bijvoorbeeld op de dagen dat het niet waait of dat het mistig is, dan blijft die lucht veel langer hangen. We gaan dan echt kijken naar hoe zit het in de communicatie met de buren. Soms kan daar buurtbemiddeling bij helpen.
Dus een wijkagent bijvoorbeeld? Ja. Kun jij daar dan naar verwijzen? Dus dan geef je ook aan van, goh, misschien is het handig dat?
Ja, dat is inderdaad wat wij doen. We gaan niet als GGD'ers zelf op pad om dan die buren aan te spreken. We proberen dat echt bij de wijkagent bijvoorbeeld te laten.
En wat adviseer je mensen nog meer, zeg maar, naast het praten met je buren? Wat kun je zelf doen voor jezelf?
Wat soms best wel lastig is als een buur dus veel aan het stoken is en het lukt niet om daarmee het gesprek aan te gaan of diegene wil niet veranderen. Ja, dat kan best wel lastig zijn voor mensen met bijvoorbeeld astmaklachten. Dan zou ik adviseren om het raam dicht te doen aan de kant waar gestookt wordt op dat moment. Maar ja, door wind kan de lucht natuurlijk ook aan de andere kant van de woning naar binnen komen. En om dan continu je ramen dicht te houden, dat is ook niet bevorderlijk. Ik heb wel situaties gehad waar mensen echt hebben overwogen om te verhuizen omdat ze eigenlijk ziek werden van hun eigen buur.
Ja, dat is wel heel intens.
Ja.
En wat moeten we daar dan aan doen? Want dat je bijna genoodzaakt wordt om te verhuizen.
Ja. Nou, wat wij proberen is met gemeenten in gesprek te gaan om te kijken van, zijn jullie er bewust van de gezondheidseffecten van slechte luchtkwaliteit eigenlijk? En kunnen we daar beleidsmatig iets op aanpassen? Dus kunnen we, zoals wat er in Utrecht of in Amersfoort gebeurt, een soort van verbod gaan hanteren? Zit natuurlijk altijd haken en ogen aan. Want je neemt ook de vrijheid natuurlijk af van die buur die ook zou mogen stoken. Handhaving kan een probleem zijn. Daar zijn natuurlijk enorme tekorten ook. Maar ja, vanuit gezondheid zouden wij het liefst natuurlijk zien dat buren elkaar niet ziek maken.
Ja, dat zou heel fijn zijn. Dus als jij een van die buren bent, toch? Dan kun je dus ook meenemen dat het fijn is om dat ook goed bespreekbaar te maken. En wellicht kun je ook afspraken maken, toch?
Ja, ja, zeker.
Met elkaar over tijden en wanneer wel en wanneer niet.
Mm-hmm.
Jij had het net over autorijden. En nou vroegen wij ons af of dat autorijden of houtstook. Ja, wat is nou eigenlijk erger?
Nou, ik denk dat vrij simpel is, autorijden. Er zijn meer auto's dan houtkachels.
Ja, ik denk omdat we het over houtstook hebben dan houtstook. Ik weet wel dat het heel veel klachten kan geven bij mensen die al wat last hebben van de longen.
Nou, aangezien we hier voor houtstook hebben besproken, denk ik dat. Maar ja, ik denk dat het een dikkere lucht is. Ja.
Dikkere lucht? Of zijn dat toch die auto's?
Ja, het is natuurlijk al een beetje een hint omdat we het al hebben gehad over houtstook. Maar houtstook veroorzaakt op dit moment in Nederland meer fijnstof, en dan hebben we het echt over de kleinste deeltjes dan autorijden.
Ongelooflijk.
Ja.
Zou je niet denken, hè?
Nee.
Zoals die meneer zegt, ja, er zijn heel veel meer auto's dan kachels.
Precies. Ja, wat er is gebeurd is dat de auto's veel zuiniger zijn geworden.
En schoner.
En daardoor dus minder fijnstof uitstoten. Dus relatief stoten we nog steeds evenveel fijnstof uit met houtstook, maar zijn we met auto's veel minder fijnstof uit gaan stoten.
Ja. En nou, we hadden het net over het vuurtje buiten in je tuin, hè? Maar in huis, is dat dan ook zo schadelijk voor je?
Ja, in huis stoken is misschien wel schadelijker dan buiten. Omdat er natuurlijk buiten kan het meteen de vrije lucht in. Dus als je een open haard binnen hebt, dan komt er heel veel fijnstof vrij, ook in de woning.
Dat had ik echt niet gedacht. Je zou denken van, nou, dan moet je zo ontzettend goed kunnen ventileren, raampje open. Dat gaat door die schoorsteen naar buiten. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nou, je hebt natuurlijk wel verschillende kachels. Dus een open haard of een pelletkachel, daar zit nog wel verschil in hoeveel fijnstof je ook in je huis krijgt. Dus heb je een haard met een raampje wat helemaal afgesloten is, dan komt er minder fijnstof binnen. Maar alsnog komt er fijnstof in je huis. En daarnaast komt het dus ook in de lucht buiten je huis, wat vervolgens weer naar binnen toe komt.
Dus dan circuleert het eigenlijk.
Ja.
En kun je ons vertellen over die pelletkachels?
Nou, daar zitten vaak filters in die ervoor zorgen dat er minder fijnstof naar buiten komt. Waar we wel ook een klein beetje bang voor zijn, is dat er door die filters worden de grotere stukken fijnstof die worden gevangen. Maar er komt dan weer ultrafijnstof kan er uit de schoorsteen komen. En dat kan in de lucht dan weer bepaalde verbindingen aangaan, waardoor het misschien op later termijn toch nog weer fijnstof kan vormen. Grotere stukken fijnstof. Dus het is moeilijk om te zeggen dat een pelletkachel nou helemaal de oplossing is.
Oh.
Ja, jammer
en,
hè?
Ja. Je denkt, nou, misschien maak ik dan een wijzere keuze, want ik vind het zo gezellig om zo 's avonds aan te gaan. Moet je dan, ja, gas is duur, moet je dan op gas overgaan?
Een gaskachel bedoel je? Of, ja. Of je huis verwarmen met gas?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik weet het niet.
Ja, ik denk dat elektra misschien de allerschoonste oplossing is.
En geeft die net zoveel gezelligheid?
Ja, dat moet je denk ik zelf bepalen of je dat...
Ja, want meestal is dat de reden waarom mensen zo'n haardvuur aanzetten, is voor de gezelligheid, toch?
Ja, dat denk ik ook.
En als ik nou zo heel erg gehecht ben toch aan die houtkachel van mij, wat zou je dan adviseren?
Ja, dan zou ik toch adviseren. Kijk, mensen moeten natuurlijk zelf hun keuze maken en afweging. Dus ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat er effecten kunnen zijn aan het stoken. Vooralsnog mag je natuurlijk gewoon stoken. Maar dan zou ik wel adviseren, doe dat op momenten dat het voldoende hard waait. Dus niet op windstille dagen, niet op mistige dagen. Stook goed, dus met droog hout, hoorde het iemand al zeggen in de antwoorden. Je kan ook je hout op een bepaalde manier stapelen, waardoor het efficiënter brandt. Worden ook online stookcursussen gratis gegeven. Dus die kan je volgen om te kijken van, wat zijn nou dingen die je kan doen om beter of schoner te stoken.
En je hebt het over dat je bij windstil niet moet doen of bij mist. Ja. Waarom is dat belangrijk?
Misschien is het hier wel goed om die stookwijzer te benoemen. Je kan dus online de stookwijzer bekijken en die geeft dan een bepaalde kleur aan. Is het groen, oranje of rood? En dat heeft heel erg te maken met de weersomstandigheden. Dus op het moment dat het niet waait, dan beweegt de lucht heel weinig. En blijft dus die rooklucht veel langer hangen. En daardoor merk je dus ook eerder dat je moet hoesten, dat je kortademig wordt. En bij mist blijft is het eigenlijk hetzelfde, dat die lucht laag blijft en je daardoor meer klachten kan krijgen.
En wij in Den Haag en Haaglanden omgeving, wat is voor ons? Hebben wij net zoals Utrecht en Amersfoort hele strikte regels?
Vooralsnog zijn er geen strikte regels hier in Haaglanden. Dus hier mag je stoken op het moment dat je dat zou willen. Vanuit de GGD zouden we natuurlijk graag zien dat daar andere beleidsmaatregelen voor komen. Maar daar moet natuurlijk wel draagvlak voor zijn.
Draagvlak in de maatschappij, denk ik. En zijn het ook gesprekken die je dan voert met een gemeente?
Ja, we zijn met gemeenten in gesprek om te kijken van wat doen jullie nu al? Hoe ver zijn jullie? Zijn er bijvoorbeeld informatiecampagnes geweest over houtrook? Of kunnen we die misschien nog gaan organiseren? We kunnen niet in één keer zomaar zulke soort beleidsregels aanpassen. Daar moet wel enige beweging voor zijn.
En krijg je daar veel vragen over dit soort thema's? Bellen mensen die zeggen van, ik heb echt gewoon last vandaag of afgelopen dagen?
Ja, we hebben met enige regelmaat krijgen we telefoontjes van burgers die hier last van hebben. En die vragen dan ook aan ons van, kunnen we niet iets doen aan maatregelen? Of kan mijn buurman niet, kan er geen handhaving langs gaan om ervoor te zorgen dat die stopt? En daar moet eerst echt dat beleid voor worden aangepast.
Als ik meer wil weten en denk van oké, of ik wil me bij jou melden, waar moet ik dan heen?
Ja, we hebben een website van de GGD Haaglanden en daar kan je onze afdeling leefomgeving vinden. Je kan ons bellen, dan kom je bij het klantcontactcentrum terecht en die kunnen je verwijzen naar ons. En dan kunnen we kijken naar hoe het in jouw specifieke situatie zit en of we iets kunnen betekenen, of we misschien contact op kunnen nemen met de gemeente en of je misschien zelf iets zou kunnen doen.
Dus dan kijk je met elkaar samen hoe je een beste plan kunt bouwen om dat te doen. Van houtskool naar schimmels. We zeiden je al, er zijn zoveel onderwerpen waar afdeling leefomgeving van de GGD Haaglanden te maken heeft. En er zijn ook heel veel verschillende schimmels, toch Eva? Je kunt ze echt niet allemaal noemen, maar wat zijn de meest voorkomende? Of waar hebben we als de gemiddelde mens, inwoner, het meeste mee te maken?
Er zijn ontzettend veel verschillende soorten schimmels die hier gewoon voorkomen. Dus die leven buiten in de grond of die zitten in de lucht. En die kunnen je huis binnenkomen. Dus dat kan doordat er bijvoorbeeld een kamerplan er binnen wordt gehaald. Of het GFT wat binnen ligt of een rottend stuk hout. Schimmels die groeien ontzettend goed onder natte of vochtige omstandigheden. Je had het al even over een badkamer. Ja, daar zien we heel vaak schimmels.
Zijn alle schimmels schadelijk voor je?
Ja, eigenlijk geven alle soorten schimmels die kunnen klachten geven.
Zelfs die op kaas?
Ja, daar heb je inderdaad gelijk in. De schimmel die op kaas zit, die geeft geen luchtwegklachten. Maar de schimmels die in je huis groeien, dus de zwarte schimmel die op de muur zit, die geeft gezondheidsklachten.
Nou, we zijn ook benieuwd wat jij weet, hè, over die gezondheidsklachten die zo'n schimmel veroorzaakt.
Nou, ook again, niet precies welke, maar wel dat er serieuze gezondheidsklachten aan zitten.
Ik denk iets van eczeem of problemen met je luchtwegen.
Ja, ik denk dat je daar best wel ziek van kan worden. Ik denk, nou, ja, ook wel hoesten, wat last van je ogen misschien ook wel.
Ja, dus er zijn serieuze gezondheidsklachten, wordt er gezegd. Huidproblemen, ogen, luchtwegen. Wat zijn eigenlijk de klachten die we kunnen krijgen van schimmels?
Ja, dus wat wij veel zien is dat mensen last kunnen krijgen van keelpijn, niezen, hoesten, een verstopte neus of een piepende ademhaling of benauwdheid. Mensen met gevoelige luchtwegen, zoals bijvoorbeeld mensen met astma of COPD, die kunnen daar ook van die schimmels een aanval krijgen. En je kan ook astma ontwikkelen doordat er schimmel in je huis zit.
Dus het is een wisselwerking wat kan plaatsvinden. Nou, schimmel wordt veroorzaakt door te veel vocht in ons huis. Vandaar dat badkamer en keuken vaak de plekken zijn waar dat zo is. En we vroegen het natuurlijk aan jou. Hoe kun jij schimmel bestrijden in jouw huis?
Ja, met chemische middelen natuurlijk. Maar ook met de bekende huishoudelijke middeltjes van oma van toen.
Nou, wij hebben van dat schimmelverwijderaar. Van dat heftige spul. En daar spuiten we het dan op, want anders krijgen we het niet weg.
Ik koop altijd een HG-schimmelverwijderaar en dan spuit ik de hele boel onder. Eigenlijk is dat het.
Je zit ook een beetje mee te gniffelen. Eva, vertel, wat hebben we hier goede antwoorden gegeven of zeg je nou?
Nee, er zijn zeker goede antwoorden gegeven. Ik moest een beetje lachen om de reclame die gemaakt wordt hier voor de schimmelverwijderaar. Nee, als huistuin- en keukenmeel wordt inderdaad soms een soda-oplossing gebruikt. Als je echt hardnekkige schimmel hebt, is dat niet altijd voldoende. Dus dan is het inderdaad goed om wat hardnekkigere schimmelverwijderaar te gebruiken. En die herken je dan, dat er op de verpakking staat er dan een bepaald nummer. En dat begint dan met NL of EU en dat eindigt op een N. Het is altijd goed om dat eventjes te controleren. En er werd al gezegd dat het een heftig middel kan zijn. Dus het is altijd goed als je dat gebruikt hebt. Om dan daarna goed te ventileren. En voor die mensen die dus klachten hebben van schimmel en gevoelige luchtwegen hebben, kan dit ook best wel heftig zijn. Dus dan,
is het dan verstandig om met een mondkapje of in ieder geval het zelf niet te doen?
Ja, wat wij dan adviseren is om het iemand te laten doen die geen luchtwegklachten heeft. Dus een partner of familielid of iemand die dat voor jou zou kunnen doen. En daarna dus goed ventileren.
Ja, ik ga altijd mijn adem inhouden als ik zoiets aan het doen ben. Dan loop ik weg en dan ga ik weer doorademen. Is dat ook verstandig?
Dat kan. Ik weet niet of je lang genoeg je adem kan inhouden om de schimmel helemaal te...
Nou, wat ik meestal probeer is dan ervoor te zorgen dat het niet zwart wordt.
Ja.
Dus dat ik op tijd zie dat er een kleurverandering plaatsvindt.
Ja.
En dat ik daar aan de slag moet.
Ja.
Want heeft het verschillende kleurfases?
Nou, wat je vaak eerst ziet is een natte plek bijvoorbeeld ergens op de muur. En dan is het belangrijk om inderdaad ervoor te zorgen dat vocht weggaat. Dus dat is het eerste wat je ziet. En daarna kan je vaak zwarte stippels zien. Op het moment dat je dat ziet, dan zit daar gewoon een levende schimmel. En kan je die alleen nog maar verwijderen door of inderdaad zo'n soda-oplossing te gebruiken of zo'n schimmelverwijderaar.
En als ik die natte plek zie, dan is dus ventileren het antwoord.
Ja, eigenlijk is ventileren en het verwarmen van je huis super belangrijk. Het is wel goed om te weten dat er zijn eigenlijk een beetje twee groepen waarin je de oorzaken van schimmels kan indelen. Dus dat kan hem liggen in bouwkundige gebreken. Dus stel je hebt een lekkage in je dak en er komt daardoor water in je huis. Ja, dan moet je ook die lekkage aanpassen, want anders gaat het vocht niet weg. Dan
dwijnen kan je met de kraan open.
Precies, dan kan je ventileren wat je wil, maar dan blijft het nat. Soms heb je een koude muur in de woning. Dat is een buitenmuur die niet voldoende geïsoleerd is, waardoor de muur heel koud blijft. Dat is ook een plek waar schimmel heel graag groeit.
Dus wat moet je daar doen dan?
Nou, dat soort bouwkundige problemen, dat is natuurlijk afhankelijk of je zelf een koophuis hebt of een huurhuis. Maar bouwkundige problemen, daar moet je echt iemand voor zoeken die dat kan oplossen. Dus door isolatie aan te brengen of door de lekkage op te lossen. In oudere huizen bijvoorbeeld met enkel glas is het ook moeilijker om je huis warm te houden en om ervoor te zorgen dat vocht goed weggaat. Dus stel je hebt een huis met enkel glas in de winter en er staat vocht op je ramen. Haal dan een doekje over de ramen heen en zorg dat het vocht in je huis minder wordt.
Dus dat je dat ook een dagelijkse taak maakt.
Ja. En hetzelfde geldt voor als je aan het douchen bent. Haal een trekker over het raam heen en probeer zo min mogelijk vocht eigenlijk in huis te hebben.
En adviseer jij zeg maar probeer eerst die natuurlijke middelen en dan pas op het agressieve uit te gaan?
Ja, is een beetje afhankelijk van de situatie. Stel dat je echt ontzettend veel schimmel op je muur hebt. Ja, dan kan je wel beginnen met de soda-oplossing. Maar ja, waarschijnlijk gaat dat niet lukken. Als je een klein plekje hebt en je hebt niet al te veel klachten, probeer het vooral. Maar ik denk dat dat voorkomen in dit geval echt voorop staat. Dus ja.
Laten we kijken hoe mensen dat thuis voorkomen dan.
Goede ventilatie is denk ik al een hele belangrijke.
Goed ventileren en droog houden. Dus eventueel in een badkamer een vochtvreter zetten of wat dan ook. Als je maar goed ventileert.
Goed ventileren, dat proberen we ook. Maar met een vochtig huis is het best lastig om schimmel te voorkomen.
Met een vochtig huis is dat best lastig.
Ja. Nou, je ziet vaak bijvoorbeeld in sociale huurwoningen dat die enkel glas hebben, dat die slecht geïsoleerd zijn, waardoor het koud is in huis. De gasprijzen zijn natuurlijk enorm omhoog gegaan, dus het is ook duur om een huis te verwarmen. Ja, en we produceren als mensen gewoon enorm veel vocht op een dag. Wel een emmer aan vocht door te koken, door te douchen. Doordat we met mensen in een woning zijn en ademen. We ademen vocht uit. Dus er wordt enorm veel vocht geproduceerd in een woning. En je moet ervoor zorgen dat dat weggaat. Dus wat we dan adviseren is op het moment dat je gaat douchen, zet de afzuiger aan. Of als je een ventilatiesysteem hebt, zet die op maximaal. Hetzelfde geldt voor het moment dat je aan het koken bent. Of als je met meer mensen in een huis bent, doordat je een feestje hebt, zorg ook dat die ventilatie op maximaal staat. En eigenlijk adviseren we mensen om altijd om 24/7 eigenlijk te ventileren. Dus als je ventilatieroosters hebt, zet die altijd open. Of zet een raam altijd op een kier. En één keer op een dag 15 minuten lang luchten is heel belangrijk om het vocht uit je huis te krijgen en verse lucht naar binnen.
Ja, als ik opsta 's ochtends, een van de eerste dingen die ik doe is een raampje open doen. Ja. In alle slaapkamers van mij en de kinderen, zeg maar. Ja. Dat heb ik van mijn vader geleerd en mijn moeder.
Ja.
Is dat verstandig dus?
Nog steeds heel goed, ja.
Dus gewoon even omdat je die nacht helemaal stil heeft gestaan daar. En dat je het dan lucht en laat ik het de hele dag open. En als ik dan thuis ben, sluit ik het.
Ja.
En we hadden het al over gas en dat is soms duur. Je noemde net ook dat je zei van ja, mensen vinden dat duur en dan gaan ze de verwarming wat lager zetten. Is dat verstandig als we willen bezuinigen om dan toch maar nog heel wat graadjes eraf te halen?
Nou, je kan tot op bepaalde hoogte kan je daar wel iets in bezuinigen. Maar je zei al van hey, kan de hele dag het raam open hebben staan. Als het daardoor te koud wordt in huis, dan krijg je dus andere problemen. Dan kost het ook weer eigenlijk meer geld om je huis van heel koud naar weer een aangename temperatuur te krijgen. Dus het is niet altijd financieel ook verstandig om naar heel laag te gaan. Wat we eigenlijk adviseren is, blijf boven de 18 graden overdag en 's nachts boven de 15 graden. Dat is eigenlijk het minimum wat je moet hebben om schimmels tegen te gaan.
Dus 18 graden overdag. Ja. En boven de 15 nacht. Dat is een hele goede tip. Want dan kan je ook denken van voor je eigen gezondheid zet ik hem niet helemaal uit.
Precies.
En is er een verschil tussen zomer en winter hoe je er mee om moet gaan?
Ja, er is zeker een verschil. In de winter is het natuurlijk kouder, waardoor je misschien je ramen sneller dicht doet en daardoor minder ventileert. Als het kouder is, kan er minder vocht in de lucht worden vastgehouden. Dus daarom is het ook zo belangrijk om je huis goed te verwarmen. In de zomer is het natuurlijk zowel buiten als binnen warmer, waardoor het eigenlijk een minder groot probleem is, schimmel. We zien het vaker in de winter. Dus winters is het nog belangrijker om goed te ventileren en je huis goed warm te houden.
En voor die mensen die in een huurwoning wonen of op een plek wat een oud huis is, met soms ook een monumentaal pand bij wijze van spreken wat je gekocht hebt. Wat zou je hen adviseren om ervoor te zorgen dat de balans tussen vocht binnen en buiten goed wordt geregeld?
Ja, het is in zo'n huis soms moeilijker om ervoor te zorgen dat je geen schimmel ontwikkelt. Dus dat vraagt eigenlijk meer van de burger en het gedrag zelf dan in een net nieuw gerenoveerd huis waar de isolatie helemaal op orde is. Ja, mocht je dus echt bouwkundige problemen hebben, dan zou ik adviseren om met je huurbaas in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat dat wordt opgelost.
Of zelf iemand in de hand nemen als je een koopwoning hebt.
Als je een koopwoning hebt, kan je daar natuurlijk zelf meer keuzes in maken. We krijgen ook vragen van burgers over dit soort onderwerpen. En dan kunnen we, als het gaat om een sociale huurwoning, hebben we nog wel eens zelf contact vanuit de GGD met
Een woningcorporatie
om te kijken wat er al gedaan wordt of wat er in de planning ligt. Soms wordt er over 2 jaar bijvoorbeeld een heel grote renovatie staat er op de planning. En willen ze niet op dit moment het enkel glas gaan verwijderen. Dat is natuurlijk ook logisch dat je niet nu nieuwe ramen ergens in gaat zetten als je over 2 jaar toch grootschalig gaat renoveren. Dus dan moeten we echt in gesprek gaan met die burger om te kijken, wat kan je aan je gedrag veranderen om ervoor te zorgen dat er of minder vocht geproduceerd wordt. Dus op het moment dat je gaat koken, zorg ervoor dat de deksel op de pan is. Of dus inderdaad beter ventileren of verwarmen.
Zodat je huis jou niet ziek maakt.
Ja.
Maar dat je dus naar goede oplossingen zoekt. En dat kun je dus samen doen met jou, ja. Eva, onder andere van GGD Haaglanden Leefomgeving. Als we meer willen weten, nogmaals, is dat gewoon ggdleefomgeving.nl.
Ja.
Zo simpel. En in de show notes.
Ja, en we hebben ook natuurlijk de website van GGD Haagland zelf, waar je ons kan benaderen.
En je kunt ons volgen op heel veel verschillende socials, toch?
Ja.
Ben je daar zelf ook actief op?
Ik ben niet per se heel actief op socials, maar er zijn mensen van communicatie die daar heel actief
op zijn. Ja, iedereen zijn baan en zijn dank. Dankjewel Eva, voor het delen van jouw dagelijkse praktijk en super leerzaam en interessant wat je ons hier allemaal vertelt. Wil jij meer weten, tips en andere adviezen voor een gezonder wonen? Check dan alsjeblieft ggdleefomgeving.nl of GGD Haaglanden en zie alle info ook hieronder in de show notes. Volg GGD Talks via GGD Haaglanden Facebook, Instagram en LinkedIn. En heel graag tot een volgende GGD Talks. Dankjewel voor het luisteren. Dag!